Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen de wijzen waren heengegaan, verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes komt het kind zoeken om het te doden. Hij stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes, omdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei: sta op, neem het kind en zijn moeder en trek naar het land Israël. Want die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in plaats van zijn vader Herodes over Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan. Van Gods wegen een droom ingelicht, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. Hier aangekomen, vestigde hij zich in een stad, Nazareth geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeet gezegd was: hij zal een Nazoreer genoemd worden. Zo spreekt de Heer.
Halleluja, halleluja.
Wat dacht u bij het luisteren naar de lezing? Waar is de moeder? Die eerste lezing gaat helemaal over de vader. He? Een vader, je moet je vader eren. Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag. Wat dacht u, waar is de moeder? De moederlijke kant zit wat meer in die tweede lezing. Maar ik denk dat het evenwicht meer zit in zondag 1 januari. Dan gaat het helemaal over Maria. En nu is er iets meer aandacht voor Jozef, ook in de evangelielezing. Zie je hoe de engel Jozef in zijn verantwoordelijkheid voor het gezin oproept weg te gaan, oproept terug te komen, hoe die een keuze maakt. En ik wil vandaag in mijn preek wat meer een bezinning, een gedachte over dat gezin. Dat gezin van Jozef, Maria en Jezus. Afgelopen zaterdag, gisteren dus, waren met de kosters van de Willybroeders in Oegstgeest even weg voor een gezellige lunch. Waardering voor hun inzet. Daarbij kwamen de tv-uitzendingen van de afgelopen dagen ter sprake. En ik hoorde over Sissy en over The Sound of Music, klassieke familiefilms. En een van de vrouwen gebruikte voor de film Sissy de term schattig. Dat leek me wel aardig getypeerd. Zo'n film over Sissy met onschuldige humor, vroomheid en een verhaal. Ik moest eraan denken bij dit kerkelijke feest van het Heilig Huisgezin. Daar zouden we ook een film van kunnen maken. Daar thuis in Nazareth. Jozef, Maria en het kind. De vraag is natuurlijk, hoe realistisch zou zo'n film zijn? Want het zou toch mooier zijn om realistisch te laten zijn. Waarin het leven van die tijd goed wordt weergegeven. Stel, een beetje documentaire-achtig. En dan moet je terug in de tijd. En dan lees je over de bezetting door de Romeinen, over de geloofsstromingen in die tijd, van heel streng, zoals Johannes de Doper, tot politiek correct, zoals de Herodianen, van Essenen in gemeenschappen, in Qumran, en de Sadduceeën in Judea, van Farizeeën, hoge priesters, oudsten, van een nageslacht van David, van heel gewone Joden, van familiebanden, van de wekelijkse gang naar de synagoge, de voorschriften van de wet, van de reinheidsvoorschriften voor mannen en vrouwen, over de bar mitzwa, over zeloten die onder het juk van de Romeinen weg willen, over gelovig fanatisme of een meer spirituele benadering. En daarbinnen een gezin, vader, moeder en zoon, die hun weg moeten zoeken. Wat was dat voor gezin? Het was geen Sissy-gezin, geen Sound of Music-gezin, geen gezin van een klein huis op de prairie. Hoe moet je het vergelijken? Was er eigenlijk wel veel over te zeggen? Waren de eerste jaren in Nazareth niet heel gewoon, redelijk streng Joods, maar in zekere zin ook ongecompliceerd? Toen de evangelist Marcus zijn evangelie schreef, was hij niet geïnteresseerd in die eerste jaren of had hij gewoon geen informatie? Want Marcus begint zijn evangelie met Johannes de Doper in de woestijn. De evangelisten Matthäus en Lucas, die vertellen wel verhalen over die eerste tijd. En Lucas als enige vertelt ook nog over Jezus als die 12 jaar is geworden. De evangelist Johannes vat alles samen in een paar woorden. In het begin was het woord, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Het heilig gezin. We kennen die verhalen van die eerste jaren, waarin Jozef, Maria en Jezus samen zijn. De overleveringen uit het evangelie, de vlucht naar Egypte, bezoek van de magiërs uit het oosten, de herders, de engelen. Die verhalen die typeren de geloofsomgeving waarin de evangelisten schreven en ook de sfeer waarin deze verhalen zijn doorgegeven. Toch is het ook goed om te kijken naar de tijd waarin Jezus volwassen was in het gezin. Na zijn 12e, zo staat er bij Lucas, ging hij met hen mee naar Nazareth. En hij was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. Daarmee typeert de evangelist Lucas de hele periode van zijn 12e tot ongeveer zijn 30e. Jezus is dienstbaar aan zijn ouders, trouw in dienst aan God. Hij groeit in wijsheid en dat betekent in de Jodendom ook studie van de Heilige Schriften. Hij is goed in de omgang met mensen. Over een wijs mens heeft de Bijbel mooie woorden. En zo wordt Jezus hier beschreven, een wijs mens. Wat kan je van zo'n huisgezin leren? Was die tijd niet veel rustiger dan nu? Of vergissen we ons daarin? Ook zij moesten hun koers vasthouden. Ook zij moesten kiezen tussen de wereld waarin ze leefden en de godsdienst. Ook zij moesten kiezen tussen gematigd en streng. Tussen midden in de wereld of toch wat meer in afzondering leven. En hoe ga je om met die wetten van Mozes? Hou je alles bij of toch maar niet? Hoe streng ben je in die reinheidswetten, de Sabbatrust? Hoeveel tijd maak je voor studie? Is het alleen op de Sabbat, in de synagoge of nog meer? En hoe was het daar in die shul, de synagoge? Kwam Jezus daar vaak of alleen maar op de Sabbat? Of was hij vaak bij zijn vader, de timmerman? En hoe lang leefde eigenlijk Jozef? Ergens tussen zijn 12e en zijn 30e van Jezus is Jozef overleden. Op een goed moment was Jezus dus deels kostwinner voor zijn moeder. Een paar elementen worden in ieder geval duidelijk. Jozef en Maria leefden niet ergens bij de Essenen of in Qumran, de gebieden waar we bij opgravingen zoveel hebben gevonden. Nee, ze leefden in Nazareth, een dorpje met ongeveer 400 inwoners. Waarschijnlijk minder dan 100 gezinnen of families. En er leefde ook heel wat familie in dat dorpje van Jezus. Was het nu een soort mini-Staphorst, heel streng? Of wat meer als het dorpje Heibloem in Limburg, met die gemoedelijkheid? Jaarlijks ging het gezin naar Jeruzalem. Dan ging er heel wat familie uit het dorp mee. En dat duidt op een meer dan gemiddelde vroomheid. Zowel voor het gezin van Jozef als voor die familie die meeging. Tegelijk was het ook een heel mooi uitstapje. Vroom en ontspannen tegelijk. En daar zagen ze de grote wereld, de Romeinen. Daar kwamen ze in aanraking met allerlei stromingen, met de invloed van de Griekse cultuur. En een slimme jongen als Jezus heeft zeker zo zijn vragen gesteld. Daar werd ook de armoede zichtbaar. Die kloof tussen de strenge, wetgetrouwe fariseeën en de gewone Jood die niet zo strak leefde, maar vaak met de nek werd aangekeken. Kijkend naar dit gezin leren we misschien meer dan we denken. Opvoeding is van groot belang. Daarvan zal Jezus na de hand zeggen: het is de geest die levend maakt. Het vlees is van geen nut. Vroomheid is een waarde. Tijd maken voor gebed en studie is nodig. Dat geldt ook voor het evenwicht tussen tijd voor werk en gezin of tijd maken voor de naaste. In zo'n gezin is God werkzaam en bouwt Hij aan zijn koninkrijk. Toen en ook nu. Amen.